I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jongens, de nieuwe Saar komt er alweer aan. Dit keer met actrice Lieneke Rijksman. Die praat over dat ouder worden niet voor sissies is. We hebben ook Ruben van der Meer, die geïnterviewd wordt door Stella. Een stuk over het make-uploze bestaan, waar Stella Bergsma over schrijft. Een heerlijk smeuig artikel van Jacqueline, die schrijft over hoe het is om seks met jonge mannen te hebben op latere leeftijd. Gen Z. Daar vinden wij nogal eens wat van als de boomers die we zijn. Kortom, denk jij, ja, daar heb ik wel zin in om die Saar te gaan lezen. Kijk, je kan hem in de winkel kopen, maar je kan ook gewoon een abonnement nemen. Dus neem eens een kijkje op saarmagazine.nl/abonnement. En als je voor 28 februari een abonnement neemt, of op 28 februari, dan heb je hem rond 8 maart bij jou in de bus liggen. Doen hoor!
Dit is de Saar-podcast met Barbara en Femke.
Welkom, Corine Kolen. Hartstikke leuk dat jij er bent.
Dank je wel.
Ja, je hebt het boek Late Liefde geschreven. Daar gaan we in deze podcast heel veel over praten. Heerlijk, echt een onderwerp wat bij Saar past.
Ja, waarom liefde niet na je 50's opeens stopt. En het verlangen ernaar.
En seks.
En seks.
Hoe onverwacht opwindend het leven boven de 50 is. Dat is echt een hoopvolle boodschap.
Want we lezen Corine natuurlijk elke week in Volkskrant Magazine, die rubriek.
Precies.
Maar als het hele jonge mensen zijn, dan sla ik hem wel eens over, merk ik. Dus ik vind het heel fijn dat...
Doe je dat? Oh ja. Ik vind het altijd wel grappig dat er ook wel weer overlap in dingen zit. Maar je merkt ook inderdaad dat het ook weer anders is, maar niet minder. Dus heerlijk. En wat ook heel leuk is dat jij er bent, omdat we zijn heel erg bezig met het thema liefde momenteel. Ja. Omdat we... misschien kun jij er wat over vertellen, Bar.
Ja, we hebben een soort liefdesmaand, hè? Nee, we zijn dus... We maken nu 4 keer per jaar nieuwe thema-specials, zelfhulpboeken. We weten nooit precies hoe je moet noemen. Specials, je kan er een premium abonnement op nemen. Maar als je dat doet, dan krijg je dus... Dat boek is niet alleen het boek, maar er wordt verrijkt ook met een aantal podcasts die bij het boek horen. Die kan je alleen beluisteren als je een abonnement hebt of een boek hebt. Er komt een event bij en we gaan livestreamen. Dan gaan we ook vanzelf in de Saar-podcast veel meer het over de liefde hebben eigenlijk. Omdat we daar helemaal mee bezig zijn op dit moment.
En het is eigenlijk ook ons favoriet onderwerp. Wij kunnen het elke week wel over de liefde hebben.
Saar gaat ook altijd over de liefde.
Nou, een leuk rubriekje is altijd goed, toch?
Ja, het is heerlijk.
Nee, het is geen rubriekje, het is de hele Saar ongeveer.
Merken we ook wel inderdaad dat als we de mix van het nummer aan het bekijken zijn, dat er dan weer heel veel relatie in zit. Ja. En dat we denken van, er moet ook werk geld in. Dat is altijd een beetje...
Boeien, weet je wel. We doen nog een liefdesverhaal. We smullen gewoon van, die is gescheiden. Maar die heeft een minnaar en die
precies,
nu dit.
Die is polyamorisch. Ja, heerlijk. We gaan eerst even naar onze rubriek gereed.
Ja.
Want jij kwam net voeterend binnen over alle generaties onder ons. Heerlijk. Maar vertel even, want ik hoorde het niet helemaal. Ik stond koffie te zetten.
Ik had vanochtend om een uur geleden met mijn dochter. Eigenlijk was het een soort monoloog. Het was een soort hoorcollege voor haar. Waardoor zij ook dacht van, oké, waar heb ik dit aan verdiend? Toen zei ik tegen mijn dochter, ik heb soms wel eens het idee...
Dat jullie...
Die is 20.
Ik vraag me af of jullie überhaupt met tegenslagen kunnen omgaan. Want jullie zijn allemaal zo verwend. En dat verwijt ik mezelf ook, hè. Ik heb natuurlijk ook mijn kinderen ontzettend gepamperd. Ik hoor jou net zeggen dat je midden in de winter met zo'n watermeloen onder je arm loopt, omdat je kind anders geen fruit eet. En denk, hallo, geef hem gewoon een mandarijntje en zeg, er zijn alleen mandarijntjes.
Ja, dat is echt te grappig. Nee, dat is waar.
Toch?
Ja, absoluut.
Maar ik heb het ook gedaan, hoor. En ik denk van, mag ik nog iets iets zeggen
hierover? Rent, dat vinden we fijn.
Vinden wij heerlijk.
Ga door.
Nou kijk, wij hebben altijd met kerst, dan hebben we zo'n traditie. Dan gaan we met z'n allen uit eten, ergens chic in Parijs. Weet je, dat is dan echt uit eten. Heerlijk. En dan vertellen we elkaar allemaal onze hoogtepunten en onze dieptepunten van dat jaar.
Ja.
Nou, vorig jaar was mijn moeder overleden, dus daar vloeiden wat traantjes. En toen was de vriend van mijn dochter aan de beurt.
Oh god.
En die was is een ontzettend lieve jongen. Okay. Ik ben dol op hem. En ze hebben een geweldige relatie en ik geniet er van de afstand enorm van. Maar wat was zijn antwoord op het dieptepunt van het jaar? Dat hij ziek was bij een bepaald tentamen, waardoor hij dat tentamen niet heeft kunnen maken. Het is niet zo dat hij dat tentamen niet gehaald had. Hij had het alleen niet kunnen maken. En toen dacht ik, deze jongen die past zo in deze maatschappij. Weet je, we hebben ook allemaal. Ik heb kinderen die eigenlijk in het schoolsysteem niet echt pasten. Mm-hmm. Waardoor ze altijd veel struggles hadden. En van het VMBO naar de HAVO. En dan uiteindelijk Luzak. En dan eindelijk zijn we er met HVA, snap je? Yeah. Maar deze jongen die past gewoon echt overal in. En dat is op een of andere manier is dat comfort hem helemaal in zijn DNA gaan zitten.
Ja.
En dat maakt hem nogmaals niet minder sympathiek. Maar toen dacht ik wel, als dat het dieptepunt was van jouw jaar, hoe moet het dan de rest van je leven? Want nu zijn ze met z'n tweeën gewoon 2 maanden naar Zuid-Afrika. Nou, ik krijg alleen maar foto's van zwembaden en wine estates enzovoort. Zal ze allebei hun droomstage doen. En ik gun het ze van harte en nogmaals, ik geniet met ze mee. Maar ik denk wel, Jezus, wat als er straks wel een echte tegenslag komt.
Een misgraam of zo.
Kunnen jullie dat aan? En ik hoop zo dat ze het aan kunnen. Want anders, ja, ik zou het mezelf ook een beetje verwijten. Met zijn opvoeding heeft niks te maken, maar mijn dochter dus
ik
natuurlijk wel.
Weet je wat ik denk? Dat het komt later, zeg maar. Ik zie het een beetje aan mijn man die, Amsterdam, Oud-Zuid, die ook best wel gepamperd is. Ik ben veel minder gepamperd in Harderwijk. En dus hij is echt een zondagskind. Maar het lijden is later gekomen, zeg maar. Wij hebben een kind met autisme en zo. Ik denk dat hij daar ook meer struggles mee heeft gehad, nog weer, dan ik.
Ja,
Omdat het voor het eerst was. Ik had al depressies achter de rug en überhaupt een jeugd in Harderwijk. Weet je, maar goed, bij ons was het wel echt van, je bent niet ziek, je gaat naar school. En je mocht altijd, sneller thuis blijven.
Ja,
dus
jij ziet het eigenlijk iets minder negatief in.
Ik vind het ook pittig, maar dat het erbij hoort, dat zit meer in mijn DNA. En voor hem is het dan nog zo van, jongen, dat dit mij is overkomen. En ik denk, dat kan iedereen overkomen.
Ja.
Maar goed, we zijn nu 10 jaar verder. We hebben dat kind 10 jaar. En nu zitten wij wel ongeveer gelijk daarin.
Ja.
Dus het leren van het leven komt wel.
Ja, oké.
Dus wat dat betreft, kunnen, hoor. Denk ik toch, ze hebben het heerlijk gehad. Totdat jij ze niet meer kan beschermen. En dat er toch een miskraam komt op 5 of zo. Weet je, ik bedoel, wat is niet aankunnen?
Ja, precies. Misschien heb je gelijk. Misschien zijn mensen toch veel flexibeler dan je denkt.
Ja.
Maar ik vind dat zo'n reactie van eerst afreageren op de artsen en dan pas accepteren dat pijn.
Dat is wel
bij
van deze
leven
tijd,
hoort.
Denk ik.
Dat is heel erg van deze tijd.
Dat is natuurlijk ook Dirk de Wachter die dat zegt over dat we allemaal op zoek zijn naar geluk en het lijden niet meer aankunnen. Dat is wel heel erg aan de hand, ook bij generaties onder ons.
En ook Denise, hè? Damian Denise, die psychiater, die zegt dat ook. Dat wij ons zo verzekeren tegen alles. En ons hele leven tegenwoordig is gewoon maakbaar. Het is gewoon zo. Als je geen kind gaat krijgen, maak je er eentje.
Ja.
En dan doe je het via allerlei methoden. Maar zo gaat het natuurlijk geld voor alle vlakken van dit leven.
Ja.
En dat maakt het. En dat je voortdurend overal tegen willen verzekeren. Het is eigenlijk die metafoor is natuurlijk gewoon die zachte steentjes onder die klimrekjes.
Ja, precies. Ja. Maar dat heeft natuurlijk. Ik heb niet het gevoel dat mijn hele generatie met allemaal buts is opgegroeid. Maar ik heb wel echt alleen maar vrienden. En dus ikzelf ook, die gewoon heel veel hebben meegemaakt voor hun 20ste. En inderdaad, van depressies tot dode mensen in het gezin en weet ik wat allemaal. Maar het kan wel zijn dat dus de generaties na ons inderdaad door de wetenschap en door alle technologische ontwikkelingen en dergelijke, en het gevoel van maakbaarheid zo diep erin zit. Terwijl wij misschien nog net hebben meegekregen Dat dat niet zo is.
Ja, en het is ook de manier waarop mensen kinderen krijgen natuurlijk. Die kinderen van nu, die zijn allemaal zo gewenst en zo bewust. Ja. En je hoeft maar Instagram en iedereen is ook, weet je. Ik weet het, toen ik voor het eerst zwanger was van mijn oudste zoon, die nu 30 is, bijna. Toen probeerde ik dat gewoon met een wijde trui te verbergen. Ja. Want ik was bang dat dat mijn opdrachtgevers zou kosten.
Ja.
Omdat ik dacht, zo lang mogelijk dat ik een baby krijg. En dan denken ze, oh nou,
die gooi ik eruit.
Dus en zodra hij een kick gaf, dan rende ik snel weg met die telefoon. Want niemand mocht in feite weten dat ik een baby had. Mm-hmm. En terwijl nu zeggen mensen van, ja, sorry hoor, ik kan niet. Want we moeten even naar mijn kind toe. Terwijl ik denk van, ja, lol, ik zit toch met je aan de telefoon.
Ja, dit is te grap. Dat is wel echt waar.
Ik kan niet, want ik moet naar de kindertandarts met mijn zoontje van 2. Weet je wel, dan denk ik, wat heb ik hiermee te maken? Ik probeer een zakelijke afspraak met je te krijgen.
Dat is
alsjeblieft, ik wil het niet weten.
Precies, dit is wel echt heel grappig. Ja, precies. Want dat je inderdaad, dat je dan heel hard babygehuil hoort, zeg maar. Bij een klant heb ik ook wel eens gehad. En dat ik dan denk, wow, dan, ik ging echt buiten staan. Weet je, al had ik een heel klein Amsterdamse huis, ik ging buiten staan. Ik zou toch nooit een huiltje daardoor. Want dan dacht ik echt van, oh ja, dan word ik niet meer serieus genomen. Nu is het, wacht even hoor. Ja, lieverd, wat is er? Weet je, wat?
Ja, nou, exact, ja.
Maar goed, ik weet niet wat beter is, hoor.
Nou ja, ik weet niet wat beter is. Maar kijk, die kinderen krijgen dus vanaf hun geboorte, letterlijk vanaf hun geboorte,
ruimte.
Nou, niet alleen ruimte, maar het idee en de bevestiging dat zij altijd op nummer 1 staan. Yeah. En dat lijkt me niet zo best.
Ja.
Ja, maar ik denk dan met mijn negatieve kop dat die kinderen gaan zoveel ellende meemaken met klimaatverandering en AI. En als ik weet niet in wat voor
en
wereld
oorlog.
Die, en oorlog, in wat voor wereld die groot worden. Dus ik denk nu maar, laten ze maar ontzettend genieten de komende tijd. En over 10 jaar stort de hele boel in.
Ja,
dan denk ik soms.
Ja, ja, oh, dat vind ik wel mooi. Dan hebben we ze in ieder geval nog een goed beginnetje gegeven.
Weet je nog hoe het vroeger was, mama?
Oh god.
Dat de tijd, ja.
Nou, dan moet ik denken aan dat meisje wat gisteren op het journaal was. Hebben jullie dat gezien? Een meisje, Palestijns meisje.
Oh, ik kan het helemaal niet meer aan.
Echt zo vreselijk. Die op een dag thuis kwam en zag dat haar hele kamer was ingestort, inclusief al haar speelgoed. En dan vraagt die reporter, die vraagt, schrok je daarvan? En toen zei ze, ja, toen moest ze heel hard
Oh, please.
Zo erg.
Oh, please. Nee, het is echt.
Nee, vreselijk, maar goed.
Echt,
ja, dus ik bedoel, als ik het heb over de jeugd, heb ik het natuurlijk alleen over de jeugd van ons.
Ja.
Ik ook. Ja. Ik ook, maar de ellende komt vanzelf onze kant op, jongens. Poetin wil nu de Baltische Staten alweer gaan doen.
Ja, waar gaan we heen?
Gezellig.
Zullen we allemaal, waar gaan we heen met z'n allen?
Oh ja, precies.
Je kan Bar
heeft ook altijd
heen. Vluchtplannen.
Ja, ik kan.
Je wou toch naar Portugal, Spanje? Ja,
nee,
nu niet meer.
Dat was toen net de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. Toen zat ik op het vliegveld met Els, dus die stervende was. En nou, dat wisten we nog niet helemaal, maar wel een beetje.
Ongeveer.
Dus het was al een beetje spannend, zeg maar. En toen begon Tsjernobyl net te lekken. Die oorlog was 2 weken oud of zo, weet je. En ik heb toen echt mijn man gebeld. Ik zei, ik wil echt dat je belooft. Ik zei, nou, ik ben hier nu een paar dagen. Ik kom over een paar dagen gewoon terug. Maar als Tsjernobyl gaat lekken, we stappen in de auto en we rijden zo ver mogelijk naar het zuiden. Ik was toevallig dus in de buurt van Malaga. Gewoon wegwezen daar. En hij vond het allemaal heel overdreven. Zo. Ik dacht, ik wil gewoon een plan hebben. En we zien wel wat we doen als het zover is. Maar ik wil het plan gewoon hebben.
Ja, ik weet ook nog dat wij waren met z'n allen op wintersport toen. Zonder mijn man, maar met alle kinderen en vrienden van de kinderen. En dat mijn dochter ging googlen hoeveel de huis in Zuid-Afrika kost.
Ja.
Want dan gingen we daar wonen. Ja, het is waarschijnlijk ook heel naïef. Maar aan de andere kant misschien ook weer helemaal niet. Ja. Die Joden die in 39 zijn vertrokken.
Daarom,
die,
soms kon je, kreeg je ook toch gelijk vluchten.
Ja. Precies, die als eerste weg. Die heb ik altijd in mijn hoofd, hoor. Die heb ik altijd ergens in mijn... Ja. Nou ja, goed. Nou, jezus.
Oh, nou, een heerlijke podcast over de liefde.
Alleen maar lof over de generatie na ons, want die gaan het heel zwaar krijgen. Ik geef ze gewoon een 10.
Ja, nee, je hebt gelijk. Ik ook. Jij?
Ja, natuurlijk. Als individu geef ik ze allemaal een 10.
Precies.
Ja,
precies. Nou, we gaan naar het fragment van vandaag. Wat ik uit jou het intro van je boek heb. Nee, we gaan nu weer licht doen.
Ja,
over licht,
over
de liefde. Dat is soms ook heel zwaar, maar het is misschien beter behapbaar dan Gaza. Fragment uit jouw boek, je introductie, wat een prachtig stuk was. Ik las in een interview over jou dat je wel best wel introvert bent. Vond je het moeilijk om dat stuk te schrijven wat dan ook over jou en de generaal, jouw man, gaat?
Dat dacht ik dat ik dat zou doen. Maar ik had ooit een keer voor Linda ook zo'n stuk geschreven, wat niemand verder is op heeft opgemerkt. Dus ik dacht, ik heb daar gewoon ook fragmenten van gebruikt. Dus ik was naar Parijs gegaan om daar gewoon een week lang, weet je, ik dacht van zo'n inleiding is best belangrijk. Ik had het in de middag had ik het opgeschreven. Toen had ik de rest van de week vrij.
Oh, heerlijk. Nou, ik ga het een stukje voorlezen. De generaal is 80. Het oud worden valt hem niet licht. Geen wonder als je steeds dover wordt en minder goed loopt. Wij zijn een stel. Vermoedelijk en heel graag tot het einde van zijn leven of dat van mij. Maar ik word niet samen met hem oud. Ik word ouder, hij wordt ouder, beide op onze eigen andere manier. Ik merk dat bepaalde eigenschappen weer de kop opsteken nu ik de 60 ben gepasseerd. Nare, onhebbelijke gewoonten, mijn neiging tot asociaal gedrag, zoals de deur niet open willen doen als er aangebeld wordt. Ik zie het ook aan mijn generaal. Het laagje beschaving neemt af met de jaren. En als dan blijkt dat je elkaar al die jaren alleen gevonden hebt in die laag, dan gaat het snel bergafwaarts met de liefde. Goddank heeft mijn man engelen geduld. Dus als ik niet zo netjes doe en zeg, ik geloof dat ik mijn excuus moet aanbieden, roept hij, wat? Waar heb je het over? Niks van gemerkt. Samen oud worden veronderstelt het verlangen in eenzelfde tempo met gelijke tred met de klimmende jaren mee te hiken. Maar in de praktijk is samen oud worden op zijn best toekijken hoe de ander met ouder worden omgaat en hopen dat je elkaar blijft begrijpen. Ik vind het een heel mooi stukje.
Vond ik ook, ja.
Nou, ja.
Mooi.
Ja, want hoe oud ben jij dan?
Je bent 62.
Zo, 62. Is dat iets wat langer, wat nu meer gaat spelen, dat leeftijdsverschil, dan vroeger?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
Want worden jullie op een andere manier dan nu oud? Of wordt hij sneller oud?
Hoe kijk, als je 80 bent, dan ben je gewoon, ja, hoe je het ook bent of keert, je bent wel oud aan het worden.
Ja.
En je krijgt gebreken. Weet je, en dat bedoel ik met deze passage. Mensen die hebben altijd, mensen die ik spreek, als ik vraag wat zijn je idealen, wat wil je in de liefde? En zeggen ze allemaal samen oud worden.
Ja.
Maar ik denk dat is een illusie. Je kan niet samen. Je kan natuurlijk wel met z'n tweeën, wat ik schrijf,
ja,
samen oud, maar je maakt allebei iets anders mee.
Ja.
En oud worden is natuurlijk ook net als geboren worden enzovoort, en straks sterven, is een heel persoonlijk proces.
Ja.
En je weet nooit hoe iemand daarop gaat reageren. En voor hem is dat natuurlijk best pijnlijk. Aan de ene kant is het voor hem heel fijn om nog zo'n gezin te hebben, ja, want zijn dispuutgenoten, nou, die zijn allemaal opa en die reizen de hele wereld rond de hele dag en die doen verder niks meer. Terwijl hij nog elke dag zit te werken. Hij heeft zijn jongste kind is 20, weet je, ja, zijn oudste 53. Dus en in feite is het een enorme rijkdom. Maar je wordt natuurlijk ook wel steeds geconfronteerd met het feit dat je gewoon heel veel dingen niet meer kan. En dat, ja, zou waarschijnlijk minder zijn wanneer hij wel nog gewoon met zijn eerste vrouw was geweest, die ook een beetje kreupel is.
Ja, ja.
Niet ook, maar kreupel.
Nee, precies. Maar
net als hij.
Nee, niet net als hij.
Nee, ik ben net komen, ja.
Maar wat je zegt over het is individueel, dat is natuurlijk ook een groter ding als je zoveel verschilt van leeftijd.
Zeker, maar zelfs ook als je niet veel verschilt van leeftijd, ja, dan word je nog steeds op een andere manier oud.
Yeah,
de ene krijgt dit, de ander krijgt dat. En dat is niet iets wat je samen doet. Je kan niet samen
versleten knie krijgen. Nee, dezelfde versleten knie.
Dus, ja, dus dan, en je weet nooit hoe iemand daarop reageert. Dus het is. Maar ja, ik denk ook wel dat de ene beter is dan de ander. Je hebt ook vrouwen die vinden het fijn om te zorgen. Je hebt zorgende types.
Ja.
Daar schaar ik mezelf helaas niet onder. Ja, nee, ik was het graag geweest. Maar ik haal andere dingen uit die relatie dan het verzorgen. Bovendien zou hij ook niet verzorgd willen worden.
Mm-hmm.
Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat de komende 20 jaar, zou ik maar zeggen.
Ja, ja. En hebben jullie het daar veel over?
Nee, nou ja, hij nou wel over dat hij minder energie heeft. Maar het is ook een hele koppige man natuurlijk. Mm-hmm. Die dan zegt van ja, nou ja, ik heb energie, het hoort nu helemaal bij. Gaat ook niet veel meer sporten of zo, maar ja, nee, maar het heeft ook niet zoveel. Kijk, ik ben niet zo dat alles eindeloos uitgepraat moet worden.
Nee. Weet het ook niet. Je weet niks eigenlijk.
Nee, precies. En ik denk dat je dan beter, weet je wel, als wij dan met z'n tweeën, zoals vorige week ging met de toonstelling van Rothko in Parijs. En ja, dan is het weer gewoon, weet je, helemaal zoals het vroeger was.
Is dat zo? Oh, wat heerlijk.
Leuk, hè? Ja, en dan loop je gewoon met z'n tweeën over die tentoonstelling. En ik vind het ook eigenlijk heel erotisch om met z'n tweeën over.
Ja, dat las ik ook in je boek. Wat is daar erotisch aan?
Nou, het is zo mooi om met z'n tweeën zo'n tentoonstelling binnen te lopen. Ja. En dan blijft de ene wat langer staan bij een schilderij dan de andere. Loopt de ander weer even door.
Oh ja, dat.
En dan
zie
je, en dan ga je naar het volgende schilderij. Je neemt dat schilderij in je op en je kijkt ernaar. Je kijkt naar bepaalde details en denkt, oh, dat is mooi, dat is interessant. Oh, dat moet ik straks aan hem vertellen. En dan kijk je zo om je heen en zie je daar heel in de verte tussen al die mensen, zie je die man met wie je elke nacht in bed ligt. En dan denk je, oh, kijk, en dan zie je hem ook zo geïnteresseerd kijken. Ik vind het op een bepaalde manier enorm opwindend. Maar ik vind het wel een soort erotiek hebben, ja.
Dat je elkaar, inderdaad, want je begint zo samen, maar je gaat altijd uit elkaar weer. Ja. Je komt elkaar ook weer tegen. Ik snap het wel,
elkaar weer. Ja, precies.
En dat praten erover daarna en zo, of even fluisterend.
En het is, maar eigenlijk kan ik dat alleen met hem. Want met andere mensen heb ik, die ik dan met wie ik zo'n tentoonstelling, of als je naar een film gaat met iemand, dan kijk je altijd via de ogen van een ander. Dan denk je, oh, zou die dat wel mooi vinden? Oh, zou die dit? Zou die het niet te druk vinden hier?
Sta ik hier niet te lang? Moet ik niet door?
Dat,
en zo?
Dus ja. Dan ben je heel erg met de ander bezig. Dat is waar.
En dat ben je nu niet.
Nee.
En daarna loop je zo naar buiten. Wij hebben bijvoorbeeld altijd wel Criterion geweest zijn, dat is dan film. Maar met film heb ik precies hetzelfde. Dan loop je naar buiten, lopen we naar huis, dat is 10 minuten lopen. En ongeveer halverwege bij het eerste bruggetje weten we allebei wat we van die film vinden.
Ja.
En dat vind ik, ik vind dat zo dierbaar.
Dat
maar dat is dus ook met zo'n tentoonstelling. Dan ga je daarna een saladetje eten ergens en heb je het nog eens over. En dan heeft hij altijd dingen gezien die ik niet gezien heb.
Ja.
En andersom. En dan op een of andere manier, we zijn het ook altijd eens. Dan zijn we het altijd eens. En dat is zo mooi. En zolang je zorgt dat die dingen gewoon nog blijven, dan denk ik, het is toch heel geweldig.
Wat leuk, wat een mooie analyse. Dit vind ik heel zin om naar het museum te gaan.
Ik ook. En wat ik heel...
Voor Linde dit weekend in de sneeuw.
Heerlijk, ja, zeker. Ja. Maar wat ik zo mooi vond ook aan die introductie en hoopvol, want ik herkende heel veel van jouw relatie met jouw man. Het lijkt ergens een beetje op mijn relatie met mijn man.
Oh ja, in welk opzicht dan?
Nou, gewoon dat dit met musea en zo hebben wij ook veel gedaan. We zitten nu in een kindertijd met een kind met autisme. Dus het is heel veel dat gebakkelei, zeg maar. Mm. Hij is ook heel erg laissez-faire. En ik ben heel erg van het ritme en de structuur. En hij zegt wel eens van, ik heb soms het idee dat je me niet meer leuk vindt. En dan zeg ik, nee, dat is het niet. Maar ik vind het gewoon heel fijn als je de afwasmachine uitruimt. Maar ik blijf hem nog steeds die geweldige intellectuele man vinden. En ik denk ook altijd van, als dat kind uit huis, ik heb zo'n zin om dan weer dat te doen.
Ja.
En dat las ik nu, dat dan ook weer terugkomt. En daar kijk ik zo naar. Ik bedoel, ik wil ook niet graag dat Max uit huis gaat, want ik vind die kindertijd ook leuk. Maar die band die wij hebben is wel een beetje ondergesneeuwd door dat kinderritme en de gesprekken met school. En
ja, maar wat wij wel altijd gedaan hebben is gewoon een vaste avond in de week oppassen. En dan altijd met z'n tweeën uit eten.
Precies,
en ook heel veel weekenden weg met z'n tweeën. En dan zorgen dat er een oppas in huis komt.
Ja.
Dat is het wel.
Precies, en dat is echt heel belangrijk. En dat schiet er bij ons een beetje bij in. Maar dat voel ik wel. En dat is ook altijd leuk. Dus
en dan gingen we ook altijd uit schuldgevoel kinderkleertjes kopen. Ja,
dat ken ik ook. Wat grappig, ja. Ik vind het ook zo lekker nu dat ik merk dat het gewoon allemaal een beetje aan het uitvliegen is. En dat er gewoon weer tijd en rust komt. En dat ik gewoon, dat je niet meer elke dag om 7:00 die pannen op tafel hoeft te hebben. En zo, dat je gewoon kan denken, ik weet niet, ben er niet. Of onze jongste is nog 12, ik ben natuurlijk ook heel laat. Hoe oud was jij toen jij de jongste kreeg?
42.
Ja, ik ook, 42 bij Morris, ja. Dus die moet nog even, maar die gaat volgend jaar naar de brugklas pas. Maar ik zie gewoon aan hem, over een jaar ben ik hem kwijt. Dan zie
maar
ik
hij is
maar,
ook zo stoere dude aan het worden. Daar is echt niks kinderlijks meer aan. Zeg maar.
Nee, nog heel even.
Maar.
En die oudste, die heeft gewoon een vriendin. Die is er bijna nooit meer, weet je wel. Dus
hoe oud is die dan?
Bijna 18. Maar die heeft een vriendin, die woont buiten de stad. En daar gaat hij heel vaak naartoe. En dan zie ik zomaar een lang weekend weg en... En als hij er wel is, dan sluit hij zich op in zijn kamer. Die zie ik gewoon niet meer, zeg maar. En ik voel nu op zo van... Wauw, het zit er een beetje op. Dat is zo lekker. Dat is natuurlijk, ik heb nog een hele puberteit.
Precies.
Maar dat zien we dan wel weer.
Ja, de middelbare school.
Oh,
kunnen
ik
we
van 15 vond ik altijd de vreselijkste leeftijd. Met alle drie vond ik dat echt kut leeftijd.
Oh.
Dan weten ze nog, kennen ze nog niet hun grens en ze gaan er altijd overheen.
Ja. Want dat maar, is, die jongens is ook zo'n kind. Die gaat ook met zo'n middelbare schooltijd hebben met, jezus, wat moeten we nou weer met hem aan? Dat zien we nu al aankomen. Die oudste die ging gewoon woep, er doorheen, maar... Dus ik maak mijn borst maar nat, maar toch voel ik de...
Het is wel een verschil natuurlijk met dat echte zorgen van die kinderleeftijd. Ja, en
op tijd op school zijn, dat
nee,
allemaal.
Nee, zeker. Ik begrijp dat empty nest gevoel ook niet. Dat je daar verdrietig over wordt. Nee, echt niet. Maar bovendien is het ook heel erg egocentrisch eigenlijk. Want het is juist zo mooi om die kinderen allemaal hun eigen gang te zien gaan.
Ja.
Dus een ontwikkeling, mijn kinderen, dat hebben jullie vast ook. Die maken een ontwikkeling door die ik zelf niet had kunnen bedenken.
Nee,
nee
ongelooflijk.
Het is zo mooi om dat te zien. Denk van, oh, die gaat dat doen. Jeetje, nee, dat is grappig.
Had ik nooit bedacht.
Dat had ik nooit bedacht. Nee. Had ik ook nooit zelf gedaan.
Nee.
Weet je? Al die keuzes die ze maken. Ik vind het heel leuk om van een afstand dat allemaal gade te slaan.
Ja.
Dus hoe emptier dat nest? Laat ze maar
uitvliegen. Ah, ja, nee, dat vind ik wel heel mooi. Ik snap het wel ergens. Want ik bedoel, het is ook een afscheid van een periode. Je moet daardoor ook... Ja, je wordt zelf ouder. Je wordt er ook door bepaald dat je dan dus ook ouder bent. Als die kinderen ook hun leven met studeren en daarna kinderen eventueel en zo beginnen. Ik snap wel dat daar ook nostalgie rondom hangt.
Ja, natuurlijk. Ja. En dat snap ik ook. Dat begrijp ik ook wel, maar...
Niet zeuren.
Nee. Je mag best zeuren. Maar het heeft namelijk... Natuurlijk is het nostalgisch, maar het heeft ook heel veel mogelijkheden.
Ja.
Toen mijn dochter vorig jaar de deur uit dreigde te gaan, toen hebben wij allebei zo'n cinefiel pas gekocht. En toen dacht ik van, oh, dan kan je weer gewoon 5 uur naar de film.
Precies.
Weet je?
En daarna op de bank gewoon 2 crackers eten of zo. Exact. Zo van, niemand zegt van, precies. Wat eten we?
Nee, maar dat. Weet je,
wat eten we?
Dat is grappig, want toen zij inderdaad een tijd in New York zat, dus we waren eigenlijk al met z'n tweeën. Toen merkte ik dat het eten wat je eet niet meer een naam heeft. Snap je? Met kinderen maak je pasta bolo. Je maakt de volgende dag maak je een kip uit de oven. De volgende dag maak je rijst met toch?
Ja.
Maar als je dan alleen bent en eens met z'n tweeën, kijk je gewoon het in de ijskast ligt. Denk je, oh, dat en dat kan best bij elkaar. Dus hop, dat doen we, dat eten we dan.
Klopt, het heeft geen naam meer. Nee. Dat vind ik heel mooi.
Ja, dus dat dat is heel anders koken. Want het maakt ineens allemaal geen bal meer uit.
Grappig.
Nee, dat is heerlijk. Daar kijk ik echt wel naar uit. En we zijn weer terug. Met ons hoofdthema, Corinne's boek Late Liefde. Ik heb het gelezen, ik heb gisteren heel veel... sommige stukken herken ik inderdaad uit de Volkskrant. Of allemaal? Nee, volgens mij zit er ook nieuw in.
Nee, ze hebben allemaal in de Volkskrant gestaan.
Nou ja, het was heel... Ja, het was heerlijk om te lezen. Ik vond vooral die... volgens mij is dat het eerste verhaal dat... die vrouw die dan altijd een kopje koffie gaat drinken met die man. Ja. Daar kon ik echt bijna het meest van huilen. Want verlangen is het geluk. Of zo. Die had een prachtige eindzin. Die vrouw die gaat dus elke week een kop koffie drinken met een man. Daar zit volgens mij heel veel erotiek ook tussen. Maar dat wordt nooit tot wasdom gebracht. Want hij is getrouwd. Maar toch is het een soort van geestelijk seks wat ze hebben. En ik kan me dat ze ook zo goed voorstellen ergens.
Hoe oud zijn deze mensen ongeveer?
Ja, 50. Ja, 51 jaar. Okay,
super jong.
Ja, en maar dat ook genoeg is voor ze of zo. Ze omhelzen elkaar wel eens. En die vrouw weet dat hij koffie drinkt met deze vrouw. Ja. Dus zijn vrouw. Maar dat is het. En dat is ook genoeg. Dus er blijft een ongoing verlangen. En ik dacht, dit is ook wel weer prachtig. En dat komt eigenlijk uit al die verhalen dat je ziet... dat iedereen liefde of verlangen, lust op een andere manier beleeft. En dat je geen oordeel eigenlijk hebt.
Nee.
Toch?
Nee, ik niet.
Dat we daar geen oordeel over hoeven te hebben. Dat alles waardevol is of zo, weet je? Ik bedoel, er is natuurlijk toch een soort van trouwe kinderen... en al heel lang bij elkaar blijven. Maar er zijn zoveel verschillende... vormen.
Nou ja, dat vond ik ook heel erg mooi aan dit boek. Dat ze vertellen, het zijn totaal verschillende verhalen, maar ze vertellen eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal bij elkaar.
Ja.
En dat is dat de vitaliteit onder 50, 60, 70 en 80-plussers wat betreft seks en liefde en de wil om de creativiteit ook, de wil om er zelf iets van te maken zonder je te laten, zonder je te schikken naar hoe het hoort, zo ontzettend groot is. Mm-hmm. En dat is iets wat nog heel vaak onderbelicht blijft. Dat denk ik.
Heb je daarom dit boek ook willen maken?
Ja, het is echt een soort. Het is Buddha ageism. Buddha, dat is natuurlijk wel aan de gang. Dat weten jullie natuurlijk als geen ander. Ja. Daar, je hebt niet voor niks dat blad op gericht.
Ja.
En dat dit is echt iets wat daartegen ingaat. En iets wat bewijst dat liefde onder 50, 60, 70, 80-plussers nog steeds precies zo leeft als bij 20ers, 30ers en 40ers.
Wat ik zo mooi vond in een interview dat je zei dat het eerste ontwerp van het omslag was. Dat is precies waar Saar ook voor zat. Twee oudjes op een bankje.
Met een glaasje wijn of zo.
Sowieso precies. 50 plus is hetzelfde als 80 plus voor iedereen onder de 50.
Ja.
En dat gevoel van wat schattig, hè, dat stelletje. Toen zei het helemaal niet schattig, het is gewoon geil.
Ja, exact. Ja. Precies.
Nou, dat vond ik echt zo goed dat je dat zei, ja.
Ja, nee, maar dat is het ook. En dat is zo grappig inderdaad dat je dan zo geconfronteerd wordt met zo'n vooroordeel. Waar verder helemaal niks kwaads achter
zit. Nee, dat ze bedoelen het niet lullen. Maar je denkt wel, why?
Ja, met zo'n vrouw met dat zilvergrijze haar. Inderdaad een beetje verzekeringsmaatschappijachtig. En ze hebben het zo lief, zo gezellig.
Maar geen seks.
Maar geen seks. Ja. Nee, precies. Terwijl hier, dat is ook een van mijn lievelingsverhalen. Een vrouw van 77, Cora heet ze in dit boek. Die heeft die ontdekt gewoon op haar 77ste, na een heel lang huwelijk en in een nieuwe relatie, dat seks en liefde wel degelijk iets met elkaar te maken hebben. Dus dat seks en liefde elkaar versterken.
Wow.
Ze had een huwelijk van heel erg lang. Ze heeft haar man ook heel lang verzorgd toen hij ziek werd. Maar ze zei, we hadden seks en we hielden van elkaar. Maar op een of andere manier waren dat gewoon twee aparte entiteiten.
Ja.
Ja, ja.
Weet je? En ik had gewoon een goed huwelijk. Ik was niet ongelukkig. Dat, weet je, dat is het ook niet. Maar toen ze deze nieuwe relatie kreeg, toen dacht ze ineens, oh, maar daar gaan al die liedjes over. En dat is wat ze in die boeken bedoelen met seks en liefde. En dat het dan elkaar versterkt. En
dat aan de andere kant was er ook weer een verhaal. Dat vind ik wel grappig, van een man die dan alleen blijft. Of die dan zegt van, ja jongens, seks, liefde. Ik bedoel, door liefde is er geen seks meer. In feite zegt hij dat dus, we kunnen. Je moet gewoon af en toe lekker seks hebben met iemand, maar de vertrouwdheid van de relatie zorgt ervoor dat de seks uitdooft. Zoiets.
Oh ja, maar dat is ook het mooie. Kijk, er zijn allemaal. Er is niet één gemene deler in wat ze vinden.
Precies.
De gemene deler zit hem in het feit dat ze allemaal er nog iets mee willen.
Ja. Ja.
En dat komt, denk ik, omdat we gewoon ouder worden, gezonder blijven. En vrouwen economisch zelfstandiger.
Ja.
Want de generatie van mijn moeder, dat was natuurlijk wel de jaren 20. Maar die generatie, die
we kunnen moeder uit elkaar. Dus
precies. Wij kunnen makkelijker uit elkaar. En ik zie ook om me heen dat er heel veel generatiegenoten van mij, die boerderijkinderen, die zijn de deur uit. En die gaan ook uit elkaar. En daar is misschien ook helemaal niks mis mee.
Ja. Want nog een tweede, derde
precies
ronde.
Ja. En dat gebeurt nu veel vaker dan, ik denk ook wel dan 20 jaar geleden.
Ja.
Ja, want dan dacht ik, zit het wel uit om mijn dood of zo. Maar nu weet je gewoon, er beginnen nog een paar nieuwe hoofdstukken straks.
Ja, exact.
En hoe ga ik dat aanpakken?
Precies. Ja, dat vind ik heel erg mooi.
Prachtig ook. Er zit ook een man in die er dan achterkomt dat hij toch op mannen valt, die dus ook een heel goed huwelijk heeft gehad. En die vrouw is heel erg, die vindt het ook oké dat hij seks heeft met de mannen, want dat vertelt hij dan thuis tegen haar. Maar uiteindelijk kiest hij dan toch voor die man.
Ja, voor die ruige zwarte
met
gast,
die oorbel.
Met die
oorbel. Of een gouden tand heeft hij.
Dat zelf een hele keurige architect is.
Ja, echt. Ja, fantastisch.
Ja.
Het is zo mooi. Komen deze mensen zelf naar jou toe met hun verhalen? Hoe gaat dat? Hoe werk je eigenlijk?
Ja, ze melden zichzelf aan. En dat al 20 jaar. Mm-hmm. Dat is bizar.
Ja, ongelooflijk. Ja. Echt. En ik vind altijd wel, je schrijft het zo ontzettend mooi op.
Ja.
Dat zal wel vaker gevraagd worden. Maar ik bedoel, soms is het zo mooi dat ik denk, praten die mensen zo? Of maak jij dit ervan? Hoe werkt dit?
Ik parafraseer natuurlijk wel veel. Dat klopt. En ik natuurlijk zit je, als je het schrijft, zit er altijd een laag op wat van mij is.
Ja. Mm-hmm.
En ook mede daarom vind ik het zo ontzettend leuk om nu die podcast te maken.
Precies.
Ook.
Nee, dat is natuurlijk. En dan hoor je het echt.
En daar hoor je gewoon dat mensen precies hetzelfde zeggen.
Ja.
En dus dat is mijn kleine triomf. Want ik krijg inderdaad regelmatig brief van mensen die... Nou, volgens mij verzin je alles. Maar
ja,
maar die, ja, met op die podcast, De Liefde van Nu, gaan ze dat ook allemaal. Vertellen ze het allemaal.
Ja.
En het is een kwestie van interviewen.
Ja.
Ja.
Nee, dat is natuurlijk ook echt zo. Je ziet de skill er heel erg in doorcijpelen, zeg maar.
Wat ik wel mooi vond, dat je ergens werd je gevraagd van... Of je zei volgens mij, als ik zie dat een vrouw er moe uitziet, dan zal ik niet opschrijven, ze ziet er moe uit. Maar dan schrijf je op bijvoorbeeld, ze wordt helemaal verzwolgen door haar verdriet, zeg maar, van het verlies van de liefde. Ja, ergens zag ik voorbij komen. Ja,
want dit zijn allemaal full quotes, hè? Dus ik schrijf helemaal niet.
Nee, ik heb 2 interviews met je gelezen. Zij heeft een boek gelezen, ik heb 2 interviews.
Okay. Nee, maar ik bedoel, in dit soort stukken schrijf ik nooit van ze ziet er zo en zo uit. Dat zijn full quotes.
Tuurlijk, ja, oké. Okay, ja.
Maar dat zou ongetwijfeld... maar ik vind ook dat je een beetje... dat je ook... Ik ben niet een interviewer, zo à la Frank van der Linden, die iemand probeert...
In de hoek te zetten?
Nee, helemaal niet.
Waarom zou je met dit onderwerp? Ja.
Precies. Dus ik ben erg van de empathische methode.
Ja, dat hoort natuurlijk echt bij dit onderwerp. Ja. Ook. Ja.
Ja. Ja, en nou ja, wat me ook zo... Nou ja, na al die jaren word je bijna een soort van psycholoog, toch? Denk je dat niet? Dat je het idee hebt van, je krijgt zoveel inzicht in mensen. Heb je niet ook soms het idee dat je advies wil gaan geven? Of
nee, dat helemaal niet. Nee? Nee, want dan was ik wel therapeut geworden. Ik ben zo blij dat ik geen therapeut ben.
Ja.
Nee, want het grappige is, je kan nu gewoon iemand een uur, anderhalf uur interviewen. En dan ga je weer weg. Je trekt je handen ervan af.
Ja, dat is waar.
En daarna zie je iemand nooit meer. Ja. Ik moet er niet aan denken dat ik à la Frederik inderdaad dan ook 's avonds nog gebeld of geappt kan worden. Van, god, ik voel me zo kut. En dan moet ik ermee aan. Lijkt me vreselijk.
Oh, dat is grappig, ja.
Je hebt wel gelijk. Je krijgt natuurlijk ook steeds meer inzicht. Ik bedoel, dat merk ik eigenlijk pas op het moment dat ik dan zo geïnterviewd word voor de Volkskrant. Dan denk ik, het is eigenlijk best wel een wijze...
Wat een wijze les.
Best wel een inzichtje. Ja. Maar ik denk, dat komt natuurlijk wel omdat ik inderdaad al 20 jaar lang die interviews maak. Dan ontstaat dat zonder dat je er erg in hebt, denk ik.
En merk je een verschil tussen mensen die hier een beetje meer in onze bubbel zitten, in het randstedelijke, en want je zult ook mensen uit Groningen, Drenthe, Friesland interviewen. Merk je een verschil daartussen?
Ja, zeker. Tuurlijk. Want ik kom in de buiten de Randstad nog steeds vrouwen tegen die eigenlijk al lang weten, hun leven lang al weten dat ze op vrouwen vallen, maar dat eigenlijk nog steeds niet durven te vertellen.
Ja, ja.
Oh, wow, daar staat ook een verhaal van in, een heel pijnlijk verhaal.
Ja, precies.
Verhaal.
Ja. Die dat dan toch niet. Ze weet dat ze lesbisch is, maar ze doet het niet.
Ja, sterker nog, haar zus heeft het wel verteld in de familie. En,
oh, wauw.
Maar die is dan die familie uitgezet en zij durft dat niet. Dus zij gaat straks haar graf in.
Dat geheim.
Ja, met dat geheim. En ze is verliefd geweest op de schooljuf van haar kinderen. Op de boerin van in de omgeving waar ze altijd haar eieren gaat halen.
Wow.
En,
en ze heeft jou gemaild omdat ze haar verhaal wilde doen. Ja, oh, wat bijzonder zeg.
Ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi van zo'n langlopend iets.
Ja.
Dat je ontzettend veel credits opbouwt. Want ik krijg brieven van mensen die zeggen, ik lees je al jaren.
Ja.
Dus nu durf ik ook
nu
wel
durf
zelf.
Ik.
En ze weten natuurlijk dat ze best in een veilig bedje vallen bij mij. Want ik wil
Het is altijd, je doet het altijd respectvol.
Ja, dat denk ik.
Precies.
Ja.
Maar kan zo'n vrouw kan niet bij haar thuis afspreken?
Ja, heeft ze wel gedaan. Maar ze was natuurlijk ook al ouder, de kinderen de deur uit.
Ja, een man.
Volgens mij was de man zelfs overleden, weet ik echt niet. Nee, ze was wel een soort van gescheiden met die man. Hij kwam nog wel steeds de tuin doen. Dat vond ik ook weer zo aandoenlijk.
Oh, wow.
Oh, je gaat naar die mensen toe. Dat is ook wel mooi. Dan zit je echt in hun leven.
Ja, niet
leven.
Altijd hoor. Niet altijd. En sinds corona, toen dacht ik, nu stort mijn winkeltje in. Want wie wilde nu nog over liefde praten? Maar toen bleken ze allemaal bereid zijn per Zoom dat te doen.
Oh, echt?
Dus ik doe het nu nog steeds heel vaak per Zoom.
Ja, ja. Oh, en lukt dat ook goed genoeg?
Ja, eigenlijk wel.
Grappig.
Ja.
En zijn er nog meer verschillen die je ziet tussen, zeg maar, de Randstad en daarbuiten?
Ja, ik moet even nadenken of dat zo is. Nou, eigenlijk is dit, met die homoseksualiteit, dat zijn wel de dingen die... Weet je wel, want dan speelt vaak ook kerk een rol.
Ja, precies.
En dat is natuurlijk ook altijd heel belangrijk.
Ja.
Aan de andere kant, mijn eerste verhaal, want dat weet ik ook nog zo goed. Weet je, die polyamorie, het is nu allemaal gesneden koek.
Ja, ja.
Iedereen doet dat.
Ik heb ook bij jou... Ik heb bij jou voor het eerst erover gelezen. Dat ik dacht, mooie vorm.
Precies. Er is een naam voor.
Ja, ja. En de naam denk ik. Ik denk dat jij hem geclaimd hebt.
Nou, ik weet dus nog precies wanneer ik bij die eerste vrouw zat. En dat was ergens in Twente. Dus dat was wel een voorloper. En toen dacht ik ook van, oh my god, ja, dat kan dus.
En
eigenlijk
zij had
helemaal
dat...
niet zo...
aangekaart. Zij had dat uit zichzelf verteld.
Ja, zij vertelde dat. En zij had gewoon een heel leuk huwelijk met heel leuke kindertjes. En, maar ja, er was iets wat een beetje begon te kriebelen. Toen kreeg ze een relatie erbij met een hele woeste kunstenaar. Met wie ze nooit een huis zou kunnen delen, laat staan een bed. Maar met wie het wel heel leuk was. En de man die had hem leren kennen en die vond het ook... Nou,
prima.
Mee leven. En zij zei ook, maar dat heb ik trouwens wel vaker met polyamoreuze stellen die ik daarna... Het heeft ook weer zijn voordelen voor die relatie die je hebt.
Ja.
Want die irritatie die wij hebben, zouden we misschien helemaal niet hebben. Als we gewoon een leuke man hadden op de vrijdagavond ernaast.
Ja.
Want dan zouden we denken, nou, misschien zouden we dan wel veel laconieker zijn.
Zoiets.
Of vergevingsgezinder. Ja.
Het is echt niet gek, hoor. Ik bedoel, je moet dus wel... Ja, wat
je
denk
moet het kunnen.
Precies.
Dat is het.
Wat denk jij? Want ik bedoel, ik vind helemaal geen gekke vorm. Ik moet er alleen niet aan denken dat mijn man het zou doen. Ja, dan blijft hij. Dan zit je toch in die jaloezie.
Op duizenden manieren de baas worden.
Ja. Oh ja?
Ja. Maar ja, goed.
Dat moet je samen doen natuurlijk. Ja. Dat vertrouwen houden. En ik hoef er thuis ook niet mee aan te komen.
Dat moet je samen doen.
Ik hoef er thuis niet mee aan te komen. Maar wij hebben voor vorig jaar hebben we zo van besloten liefdespodcast gemaakt. We hebben een polyamoreuze vrouw gehad. En daarna hadden we ook een swinger. En dat is echt een totaal andere wereld. Ja. Dat heeft echt niks met elkaar te maken, vonden wij.
Nee, met die swinger klopt. Kon ik ook niks. Met die polyamoreuze vind ik toch anders.
Swingers, die hebben allemaal iets lichtzinnigs.
Ja.
Of zeg ik dit nou weer?
Nee, dit zeg je heel mooi.
Je komt meteen bij de latexpakjes terecht en de dingetjes.
Ja, maar
en
dat is ook weer een beetje flauw, omdat wij daar niks mee hebben. Dat is ook
Want
ik heb net.
Ding alsjeblieft. Maar
ik heb namelijk net een seksrubriek voor Linda. Ben ik weer begonnen online.
Heerlijk,
En daarin interviewde ik toevallig iemand van 32 die mij heel goed kan vertellen waarom BDSM zo fijn is.
Oh,
en toen dacht ik van dit is ook latexpakjes en ook raden. Ja. En die gaat dan ook naar die swingerclubs en huizen. En toen zij dat vertelde, maar dat is natuurlijk ook altijd mijn ambitie, om dat zo op te schrijven dat jij ook denkt van, het is niks van mij. Ja, maar ik snap wel waarom zij dat fijn vindt.
Ja.
Dus dat...
Dat is het ook wel echt. Want het is natuurlijk... Het is niet je smaak, maar niet alles is je smaak, weet je. Maar ik bedoel, ieder heeft zijn eigen smaak. Dus je kunt er gewoon zo van, jij vindt... Dus wij hebben meer smaak voor het polyamoreuze ergens, misschien. Helemaal niet hoor, helemaal niet. Maar goed.
Het is wel leuk als het morgen uitkomt dat jullie allebei al jaren verhouding hebben.
Hilarisch, hè?
Maar het is ook... je zit heel lang in een relatie. Je hebt een soort van afspraak van zo doen wij het... En als je dan niet meteen op je 20ste begint met die bondage... hoe ga je dat dan in godsnaam op je 40ste introduceren?
Dat vind ik altijd wel fascinerend, inderdaad.
Als mensen dat wel doen, dat vind ik wel heel moedig. Als je erachter komt dat je dat wil, dat je dat ook nog...
Precies, na 10 jaar, zeg maar.
Dat is grappig, want ik heb inderdaad eens een keer een dominee notabene geïnterviewd. Oeh. Ook ergens in het oosten van het land.
Ja?
En toen de kinderen de deur uit waren... toen gooide hij eens een balletje op bij zijn vrouw.
Ja.
En toen zei ze, dan gaan we eens een keer naar zo. En toen zijn ze naar zo'n voorlichtingsavond gegaan. En van het een kwam het ander. En binnen de kortste keer had hij zo'n ding boven zijn bed... waar zij aan vastgebonden kon
Dit
worden.
Dit meen jij niet. Een dominee.
Ja.
Oh, fantastisch.
Ja, maar ja, waarom geen dominee, hè? Hallo.
Tuurlijk, I know.
Maar wat goed
maar
van
toch.
Ze. Dat is
toch
geen ding aan het plafond, maar ik vind het wel heel goed van ze.
Ja.
Denk
ja.
ik. Wow. Misschien wel, trouwens.
Ja, nee, maar dat vond ik dus ook. En een hele, weet je wel, een hele keurige man. Misschien overbodig om het erbij te zetten, maar een hele keurige man. En echt heel leuk. Die had het helemaal gevonden.
Hey, en je spreekt natuurlijk ook wel mensen met langere relaties. Zoals jij zelf ook een langere relatie hebt. Heb je het idee dat ontrouw overspel, dat laatste jaren meer voorkomt, meer geaccepteerd is? Dat we dat doen? Of is dat van alle tijden?
Ik denk dat het van alle tijden is. Of, ja, natuurlijk. Het wordt niet voor niks in de Bijbel verboden.
Ja, maar ik heb toch ook het idee dat... Dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, het is ook je eigen leeftijdsfase. Dat het misschien wat meer geaccepteerd is. Nou dat ja, het
door
voorkomt.
Social media wordt het misschien wel iets makkelijker gemaakt. En worden mensen ook sneller betrapt. Of social ook dat. Media, ik bedoel ja. Echt
digitaal,
de telefoon.
Ja, digitaal, ja, precies.
Maar ik bedoel, al die dat appen, ja.
Ja,
ja dat is de dood.
Mensen worden altijd betrapt met de telefoon. Ja. Ik begrijp niet waarom ze daar zo slordig mee omgaan.
Ja, dat had een vriend van mij ook. Zei die, hoe kan dat toch? Ja.
Ja, hoe doen ze dat?
Ja, maar ja.
Ja, nee, maar bedoel, op het moment dat je ziet dat je man zijn telefoon meeneemt naar de wc en naar de douche, dan weet je eigenlijk al, er is iets aan de hand. Nou ja, goed.
Ja.
Dus ja.
Ik heb even een kleine rondvraag gedaan bij ons op de redactie. Want inmiddels is iedereen aan de HelloFresh box. En... dus ik heb even gevraagd wat iedereen nu het lekkerst vindt. Wat hun favoriete recept is. Vinden jullie luisteraars misschien ook wel leuk om te horen. Nou, onze Marit, dat is onze social media redacteur. Die is dol op de Mexicaanse salade. Ja, ze moet er nu een beetje om lachen. Maar het is echt zo, dat heb je me net gezegd. Die maakt ze altijd als de vader en de broer komen eten. En dan hebben we nog Anna, dat is onze webdesigner. Die vindt echt risotto met prei en bacon of spek. Oh, dat vindt zij echt lekker. Ze is altijd heel blij als ze die kan kiezen voor die week. En onze Leonie, de art director, die is dol op de tomatenpaprika soep met parelcouscous erin. En ik zelf vind de de aardappelsoep met garnalen echt altijd te lekker. Dus als die in het rijtje zit, hè, je kan niet elke week hetzelfde kiezen. Dus je kan niet elke week die aardappelsoep kiezen. Maar soms komt die voorbij. Dan denk je, oh, dan ga ik die nemen. En dat is altijd, daar kun je dan op verheugen. Nou, denk jij nu, dat klinkt lekker. Dat wil ik ook wel. Dan moet je misschien eens een abonnement nemen op HelloFresh. En je kan dat met Saar met korting doen. Als je in onze show notes even kijkt, dan zie je dat je met de code HelloSaarPodcast tot wel €90 op de eerste 4 boxen kunt krijgen. Dus ga naar onze show notes en probeer het eens. Het is echt de moeite waard.
Doe ze schatting, in hoeveel lange relaties zou ontrouw een rol hebben gespeeld ooit?
Oh, god.
Oh, dat vind ik een interessante vraag, ja.
Nou, ik denk...
dit is...
Heel veel, bijna alle misschien?
Bijna alle, ja.
En is dat zo erg ook?
Nee, dat is dus de vraag, ja. Nee.
Dus dan zou je moeten zeggen, laten we het allemaal een beetje opengooien en eens kijken wat er gebeurt, maar ja.
Nou ja, dat ja, ja.
Het gebeurt toch.
Zeker. Nou ja, dat is ook wat die polyamoren zeggen. Ja. Daarmee haal je wel de angel uit alle relaties. Uit de meeste, weet je, op het moment dat je dat niet meer erg vindt en dat openlijk bespreekt, nou dan ben je eigenlijk alweer 10 stappen verder. Ja.
Dat vond ik zo'n mooi verhaal van die man en vrouw in een huisje en een tuinman.
Ja.
Was dat nou in Italië of zo?
Ja, ik weet niet meer. Ze waren echt Genua? Op vakantie.
Ja. Dan vraagt de tuinman, het is best wel een cliché. Dan vraagt de tuinman, dus die vrouw die gaat zwemmen, die komt uit het zwembad. En dan vraagt die tuinman, of wil je even met me mee? En dan zegt ze, nee, ik ben getrouwd. En dan gaat ze naar de man. En die zegt van, wat heb je gezegd? Ja, nee, ik ben weggelopen. Zegt hij, joh, neem het er lekker van. En dan gaat ze terug en dan gaat ze dat doen.
Geef mij je handtas maar, zegt die man.
Precies. En dat vind ik zo prachtig, weet je, want daar zit het gunnen ook zo in. En dat is ook liefde.
Wat lief van die man, ja, toch?
Zeker, dat gunnen, dat is een heel belangrijke factor in de liefde.
Ja.
Ja, we gaan er even stil van.
Ja, nou ja, weet je, ik zit dan wel weer te denken. Kijk, enerzijds heb je natuurlijk die vrouw die er dan achter komt dat seks en liefde wel aan elkaar gekoppeld is.
Ja.
Ik snap dat het, ik denk dat het voor mensen verschillend is, inderdaad. Dus als liefde en seks heel erg gekoppeld is, dat het ook best wel moeilijk is dan om dat je je vrouw seks bij een ander laat halen. Terwijl als je... Ja. Nou, ik weet even niet wat ik nou precies wil zeggen.
Nou ja, ik denk inderdaad dat sommige mensen het heel goed kunnen
scheiden
afkoppelen.
Of zo. Ja. Ja.
En dat lijkt mij heel fijn als je dat kan. Want ja. Seks is natuurlijk ook heel ontspannend. Dus hoe meer
precies.
Seks, hoe beter.
Het is ook een soort massage.
Precies. Ja, ik denk dat ik het niet zou kunnen, omdat ik gewoon veel te gevoelig ben. En ik zou die werelden zouden in elkaar overlopen. En ik zou er uiteindelijk helemaal van in de war raken. Maar deze vrouw kan het wel heel goed scheiden.
Ja.
Want na die tuinman kreeg ze zo de smaak te pakken.
Ja.
Dat ze gewoon met leuke jonge studenten en of heel vaak buitenlanders. Want ze wisten, oh, die gaan toch
die
wel
gaan
weer weg,
weg
na een tijdje.
Ja.
En was daar helemaal happy mee.
Precies. Ja. En die relatie leidt daar verder niet onder. Nee. Sterker nog, het is misschien juist wel lekker.
Ja.
Of het haalt de drukte vanaf, of je komt heel vrolijk thuis. Je hebt gewoon, je bent naar de film geweest en je hebt nog even lekker met een jonge jongen genekt.
Ja. Ik denk dat meteen, dat moet wel een bloedmooie vrouw zijn met een prachtig figuur die er heel jong uit
is.
Nee, Barbara.
Dat is
nee.
Gewoon, dat denk je
nee,
al, maar
dat
is dus iedereen doet het met iedereen. Ja.
Echt waar.
Mijn hoofd gaat meteen op error.
Dat is wel leuk,
ja, maar
inderdaad.
Dat is grappig wat je zegt. Want
ja.
Dat is ook wat je denkt bij later liefde. Dan denk je, dat is wel spannend om dan na je 60ste nog eens een keertje al je kleren uit te trekken.
Ja.
Want dit hangt. Ja. Maar niemand heb ik daarover gehoord. Niemand vindt het belangrijk. Dus al die faceliften die we elkaar aandoen en al die... maar ook die Viagra, weet je wel. Het is allemaal zo'n onzin. We gaan... Probeer gewoon te accepteren dat of accepteer gewoon dat wat is.
Ja.
Er is niemand die zich op kunstmiddelen. En als die man hem niet meer overeind krijgt, dan verzinnen ze wel andere dingen.
Ja.
Dat is veel mooier en
die,
meebewegen met je
die
leeftijd.
Tachtigers.
Ja.
Die tachtigers, dan is er zo'n man. En die heeft dan ineens onder het nieuwjaarsconcert, het is ook een heerlijk verhaal, denkt hij, ik heb wel zin in een potje vrije of zo. Maar boven is het zo koud, ik ga de matrasjes naar beneden halen. En dan gaat hij al die matrasjes, doet hij best wel lang over, is natuurlijk gewoon ook een wat oudere man. Dus hij gaat die al, en die vrouw die zit een beetje zo te kijken, wat is hij aan het doen? En wat zegt hij dan, zullen we samen lekker klaarkomen? En dan doen ze de tv uit en dan gaan ze midden in de kamer, tachtigers. Nou, ik vind het prachtig.
Niet schattig zeggen,
zeggen.
Dat mag niet van Corinne.
Nee,
je hebt gelijk.
Ja, maar ik vind het prachtig. Maar ook omdat het dus een hele lange relatie is, weet je.
Ja.
Dus je hebt toch ook vaak het idee van hoe lang, ik ben zelf nu 20 jaar met mijn man, hoe lang gaat deze seks nog door? Houdt het ergens op? Je hebt ook stellen die zeggen, wij vinden het wel prima zo. Wij hoeven dat niet meer. En bij deze mensen is het dus niet uitgedoofd.
Nee, exact.
En die gaan dus daar in de woonkamer.
Wat een prachtig.
Met de gordijnen dicht en de verwarming iets hoger.
Nou, ja, dat is toch prachtig?
Ja, heel.
Ja, vind ik ook. Vind ik ook.
Ja.
Vind ik ook heel mooi. En na afloop dan zegt ze, zo, ik ga nu maar eens koken.
Ja,
ja en
dat is ook wel weer klaar.
En dat is ook prima.
Ja, en dat doet die nieuwjaarsconcert weer aan. Had je ook heel mooi, had je hele mooie zin... over het beeld dat weer aanging of zo. Prachtig. En ze hebben het er dan ook nooit meer over. Het is zoals het is.
Ja.
En dit was een heerlijk moment. Ze doen het ook nooit meer op die manier. Maar dit was het. Nou, heel emotionerend.
Ja,
vond
ik ook heel, vond ik ook echt prachtig. En wat deze man ook zei over zijn vrouw... is dat hij nog steeds zo kan waarderen... als hij haar haar in een staartje doet. Want dan is haar hals zo mooi.
Ja,
maar dat is toch geweldig? Als je gewoon zo 80 gepasseerd bent... en nog zo jezelf nog zo gewild voelt.
Ja.
Ja.
En gewoon dan ik kan niet anders dan dat dat ook invloed heeft... op hoe je denkt en hoe je voelt en bent.
Ja. Nee, prachtig. Ja. Echt prachtig. Maar ik vind het mooi, inderdaad, wat jij zegt, inderdaad, dat je dan snel denkt van, oh, mensen met seks moeten dan ook, en als ze dan ouder zijn, dan zullen ze wel heel knap zijn. Maar ik denk dat jij inderdaad ziet, door al die verhalen, dat iedereen knap, lelijk, dik, dun heeft deze geweldige verhalen over liefde
inderdaad.
En seks. En het is wel leuk om die mensen erachter.
Ik denk meteen dat zij van die hele mooie Ibiza-types...
Nee.
Die dat allemaal met elkaar doen op een geheime plek, weet je wel?
Nee, echt niet. Jullie zouden er zo tussen passen ook.
Jeetje,
ja,
fan.
Hallo!
Hallo!
Heerlijk.
Ah, jeetje, nou, onze dag is weer goed, hè?
Ja, dit is
even nagenieten.
Ja,
maar spreek je ook wel eens gelukkige stellen die geen seks meer hebben?
Oeh, dat is een goeie. Nou, ik heb die man, dat is een heel merkwaardig verhaal. Dat verhaal van een man die eigenlijk die gescheiden slaat met zijn vrouw.
Ja.
En zij zijn ook al heel erg lang samen. Maar eigenlijk leiden ze binnen dat huis allebei hun eigen leven.
Mm-hmm.
En ze letten wel heel goed op elkaar. Dus als zij een nieuw huis heeft gezien wat ze misschien wil kopen, dan zegt hij, dan gaan we binnenkort even kijken. Hij zorgt ervoor dat dingetjes gemaakt zijn in hun huis. Maar verder leidt ze ook heel... En zij hebben dus nooit seks. Hij zei tegen mij, ik heb het vermoeden dat ze misbruikt is toen ze jong is. Maar ook daar hebben we het nooit over. En ik was laatst bij de arts en toen vertelde ik daar iets over. En toen zei ze, u bent wel een merkwaardige man. Ja, dat klopt wel een beetje. Maar zij paste zo goed bij elkaar.
Ja, ja.
En deze vrouw had 2 of 3 honden. Daar ging ze elke dag mee wandelen, want zij werkte niet meer. En dan 's avonds als hij thuis kwam, dan had hij de boodschappen bij zich. Hij kookte. En zij vertelde dan even kort hoe het was, de wandeling met de honden. En dat was het dan weer. En...
Maar was dit een relatie?
Dat was een relatie. Ja. Want een relatie is natuurlijk alles wat... Als je met z'n tweeën in huis woont, heb je dus een relatie. Weet je? Ja. Hoe je het ook bent of keert, toch?
Of als je met je broer in huis woont, heb je ook een relatie.
Oké. Ja, maar de relatie kan dus ook huisgenoten slash vrienden zijn.
Nee, ze zijn getrouwd. En zij hadden elkaar helemaal gevonden. En waarschijnlijk, misschien heeft die vrouw inderdaad een verleden waar ze gewoon niet over wil praten. Dus nog nooit over gepraat.
En dat hij dat ook
En deze man laat. Die laat dat. En over elkaar gunnen gesproken. Ja. Want tegenwoordig gaan we weer. Moet
alles besproken worden.
En alles moet uitgelegd.
Ja, want ik denk meteen, die vrouw moet naar een therapeut. Die moet op gaan lossen. Die moet een liefde gaan vinden.
Een seksuologe en dan lekker neuken.
Dat is dus onzin.
Ja.
Nou, dat vind ik wel echt de lering die ik uit dit boek trek. Dat je ziet dat het zijn allerlei verschillende vormen. Mensen pakken het allemaal op verschillende manieren aan. En alles is oké of zo.
Maar we hebben echt zo'n plaatje in ons hoofd. Ja. Van zo moet het. Ja.
En dan moet je gewoon van afstappen.
Dat is en anders dan klopt het
onzin.
Niet.
Onzin. Maar dat zit zo diep gebakken natuurlijk ook vanuit hoe je opgevoed bent. En dat ben je dan zelf weer zo gaan doen. Maar als je ziet hoe verschillend mensen dit kunnen aanpakken. En daar ook echt die vrouw met dat kopje koffie. En dat is dus oké. En dan, ik moet even die zin opzoeken. Want ik vond dat echt een geweldige zin. En toen dacht ik, dat is ook wel waar. Want ik bedoel, in een huwelijk...
Ze is nu bij bladzijde 12, jongens. Kan even duren.
Ja, hier. Verlangen is een constant geluk. Zo eindigt het, zeg maar. En dus zij zien elkaar elke week. Dus er zal altijd iets zinderend zijn, weet je. Ik bedoel, dat is anders dan hoe het in een huwelijk is. Ik bedoel, je kan nog wel naar elkaar verlangen. Maar ik bedoel, je bent ook met de belasting. En je bent de wc aan het schoonmaken. En je weet alles van die man. Dat is toch anders. Ik bedoel, het is ook een keuze ergens, zeg maar. Je kan ook je hele leven hunkeren en daar heel veel uithalen.
Zeker, ja.
En dat
zeker.
Vond ik zo prachtig. Toen dacht ik, weet je... Vroeger zou ik gedacht hebben, toen ik 25 was, wat zielig. En waarom gaat die man dan niet weg bij zijn vrouw? Zij moeten een relatie. Maar misschien is dit wel oké. Okay. Is dit goed?
Ja.
Niks meer aan
het
doen.
Is niet ook een vlucht? Dat ze... Je kan ook aan de drank gaan. Of je kan het heil halen bij dat kopje koffie bij een ander. Omdat je dat verlangen is dan zo groot dat je dan niet naar je echte leven hoeft te kijken.
Oh, bedoel je dat? Nee, ik denk dat het eerder een aanvulling is.
Ja, ja.
Ja, want ik denk, hij wil ook niet weg bij die vrouw. Het is hij, maar dat is natuurlijk ook het hele ding. Daar hebben relatietherapeuten het ook wel eens over. Weet je, je haalt niet alles bij één iemand.
Precies, tuurlijk.
Dus hier zit iets. En wie weet, als je de vorm zou veranderen, zou dat misschien wel ophouden. Dus je moet die vorm misschien soms niet willen veranderen.
Ja.
Daarom denk ik, mensen denken soms van, we moeten uit elkaar. Maar misschien is het helemaal niet zo gek om eens een keer vreemd te gaan. Weet je, ik bedoel, het is niet dat je... Dat je dan, omdat je iets mist in je relatie, meteen datgene met een ander moet gaan doen. Weet je, je kan soms ook iets bij een ander halen.
Nee, alles met een ander.
Precies.
Nee, tuurlijk, ja.
Het helemaal verplaatsen, want dan is het wel goed. Nee, misschien moet je niet alles uit die ene partner willen halen. Maar dat elkaar gunnen blijft een groot ding. Nou ja.
Ja, maar daar is ook heel leuk om veel mannelijke vrienden te hebben. Ik heb één hele goede vriend waar ik altijd heel veel lol mee heb. Escaleert altijd zo'n avond, weet je. Want dat kan ik met Thomas niet. Die is altijd heel beheerst.
Precies.
En ik heb er één die me altijd de waarheid zal zeggen. Ja. En die heb ik ook echt nodig om me heen.
Ja, dat is heel mooi.
Precies, mannelijke energie vind ik ook geweldig.
Ja.
Ja. Mooi, nou, we kunnen hier nog uren over praten, maar we laten het even hierbij. Dankjewel, Corine Kolen. En lieve mensen, ga dit boek allemaal kopen, want het is heerlijk. Je race er doorheen en je leert er ook nog heel veel van.
Ik heb ook van dit gesprek veel geleerd. Dankjewel, Corine. Ja. Ik vond het heel leuk, ja.
Ik ook. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging.
Echt heel leuk. En wie weet tot de volgende keer. Dag!
Zitten we vol verhalen, hè?
Ja.